Goedemorgen allemaal. Voor eeuwig ben ik dankbaar, want al mijn schuld is weggedaan omdat hij aan het kruis ging en al onze schuld droeg. Ik denk dat deze lieden wel aardig samenvatten waar ook de verkondiging over gaat. Ik heb als thema gekozen, vergeven. Waarom? En ik hoop dat u gaat ontdekken dat er geen vraag zou moeten zijn over waarom zou ik mijn broeder vergeven? Of hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? Maar dat u gaat zien, op grond van de vergeving die u en ik door het bloed van de Heer Jezus hebben ontvangen, door zijn liefde die hij aan ons getoond heeft, wij geen andere keus hebben dan ook onze broeder of zuster lief te hebben. En ik wil met jullie daarvoor een gedeelte uit de schrift lezen, uit Matteüs hoofdstuk 18, vanaf vers 21 tot 35. En dat is de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf hij zijn heer opdracht dat men hem zou... Dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, doordat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Als we dit schriftgedeelte zo beginnen te lezen, is het belangrijk om te beseffen waar we hier zitten in het leven van de Heer Jezus. Dit is eigenlijk net voordat hij op het punt staat om van Galilea naar Jeruzalem te gaan om te sterven voor onze zonden. En net voordat hij vanuit Galilea naar Jeruzalem vertrekt. Hij is nu nog in Galilea en dan lezen we in vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe. Nou, Petrus heeft er inmiddels ook zo'n 3 jaar op zitten met de Heer Jezus. Dus hij wist wel dat de Heer Jezus heel barmhartig was en genadig en vergevingsgezind. Waarschijnlijk dacht Petrus al, ik moet hoog inzitten. Dus hij neemt zelf als voorbeeld 7 keer. Moet ik 7 keer mijn broeder vergeven? Ik denk dat hij dat zelf wel een behoorlijk hoog aantal vond. Als hij 7 keer iemand moest vergeven. Als hij 7 keer heeft gezondigd. Petrus dacht, dat is een veilige gok. Dat zal de Heer Jezus wel waarderen dat ik zo hoog begin. Want de Heer Jezus, hij is barmhartig en hij is genadig. Maar kom op, 7 keer. Waarschijnlijk is 3 keer wel genoeg. Maximaal 3 keer. Want dan wordt het een beetje gênant als we daarmee doorgaan. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u niet tot 7 keer, maar 470 keer. Oftewel 7 × 70 keer. Of maar 490, ik heb het verkeerd neergezet. Ik kan goed rekenen, maar slecht schrijven. Met andere woorden, hij zegt, Petrus, je moet altijd je broeder vergeven als hij tegen je zondigt. Altijd, zonder eindigen. Dus het niet is dat je gaat aftellen van 488, 489, 490, ah, de volgende keer heb ik je. Maar de Heer Jezus betekent niet mij, je moet altijd vergeven. We zouden hier kunnen stoppen en dan is de boodschap eigenlijk duidelijk. Maar de Heer Jezus wil dus zeggen, je moet eindeloos vergeven. De Heer Jezus, hij gaat nu beginnen met een gelijkenis om uit te leggen aan Petrus waarom hij eindeloos moet vergeven. Wat de hartsgesteldheid is die Petrus zou moeten hebben op grond van wat God doet. En dan begrijp je waarom de Heer Jezus zegt 490 keer of eigenlijk eindeloos. Want deze gelijkenis zit vol met evangelieschatten. En wat bedoel ik daarmee? Als je deze gelijkenis begrijpt, dan begrijp je ten diepste wat het evangelie is. En daarom wil ik naar een aantal aspecten van deze gelijkenis kijken. En jullie proberen duidelijk te maken waarom de Heer Jezus dit zegt. En wat dat te betekenen heeft voor u. Maar bedenk dat het antwoord aan Petrus gericht is. Dus de Heer Jezus spreekt in de eerste plaats tot Petrus. Maar indirect spreekt hij ook tot ons. Dit gaat over ons. Deze gelijkenis gaat over u. Over mij. Over ons. En ik hoop dat u dit gedeelte ook zo zult lezen. Het begint eigenlijk als volgt. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Daar begint het. Deze koning heeft dienaren. Sommige vertalingen zeggen slaven. En het is belangrijk om te beseffen, het waren geen dienaren of slaven in de zin van dienaren die de tafel dekten voor de koning. Dit waren dienaren, ook in de tijd van de Heer Jezus en de discipelen, die een taak hadden om voor een machtige koning een gebied van zijn koninkrijk te beheren. Met andere woorden, stel dat we het hebben over Nederland. En Nederland heeft allemaal provincies. En een daarvan is Flevoland. En dan wijst de koning van Nederland een dienaar aan en zegt, jij gaat verantwoordelijkheid dragen over Flevoland. Dit is niet een soort dienaar of slaaf die de wc schoonmaakt. Dit zijn machtige mensen. Dit zijn mensen die een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen van hun koning om het eigendom van die koning te beheren. En dat is de gelijkenis zoals de Heer Jezus hem voorlegt. En dan staat er dat op een dag die koning afrekening gaat houden met zijn dienaren. En dat is het eerste wat je hier moet zien. Afrekening. Wat betekent het de realiteit van uw leven? Dat de Heer Jezus hier een gelijkenis geeft. En zegt, deze koning heeft dienaren waarvan u er één bent. En op een dag gaat hij afrekening houden. En afrekening heeft hier te maken met het oordeel van God. En de Bijbel leert onomstotelijk dat er een dag komt dat u en ik, en ieder van ons, zoals we hier zitten, voor de troon van God zullen staan. En dat de verantwoording wordt gevraagd van hoe u en ik, hoe we ons leven hebben geleefd. Net als de slaaf in deze gelijkenis heeft God u van alles gegeven. Hij heeft u gezondheid gegeven. Hij heeft u een lichaam gegeven. En hij heeft u een leven gegeven. Elke dag van uw leven heeft hij u gegeven. Iedere ademteug heeft u ontvangen als een beheerder van zijn heiligdom. Dat gaat heel erg in tegen de geest van deze wereld. En die geest van deze wereld die zegt, ik ben toch van mezelf? En Gods woord zegt, nee, je bent niet van jezelf. Of je het nu wilt of niet, of je nu christen bent of niet, je bent een dienstknecht van hem. Zo ben je gemaakt. En je bent een beheerder van alle dingen die hij aan jou heeft gegeven. En zo begint de gelijkenis. En wat Gods woord heel duidelijk leert, is dat er een dag zal komen dat God rekenschap vraagt van iedere dienstknecht die hij heeft. Dat wil zeggen van ieder mens, dus ook van u. Dat is geen populaire waarheid. Het is niet per se de boodschap die je moet houden als je op een festival staat met christenen om populair te worden als predikant. Maar dat is de realiteit van Gods woord. En als je dat niet begrijpt, kun je het evangelie niet begrijpen. Het evangelie begint met deze boodschap. Er is een God, die heeft jou gemaakt. Die God is heilig. En op een dag zul je voor hem staan en rekenschap moeten afleggen over alles wat je hebt gedaan. En als we verder gaan, dan zie je dat het niet goed gaat aflopen. Maar daar komen we zo. Als we praten met andere mensen over het evangelie, of dat nu familieleden, vrienden, collega's of anderen gaat, dan zie je dat we deze waarheid ook vaak proberen te vermijden. En wat bedoel ik daarmee? We vertellen dat God van ze houdt. God houdt van je. Hij heeft je zo lief, al zo lief had God de wereld. En dat is waar. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar het is niet het hele evangelie. Weet u dat Jezus en de apostelen die boodschap nooit predikten op die manier? Je kan Gods woord doorzoeken, je vindt het niet. Deze strategie is niet vanuit Gods woord. Dat betekent niet dat het niet waar is. Het is wel waar. Alleen dit is niet de manier waarop Gods woord het evangelie voorhoudt. Het evangelie begint met deze boodschap. Er is een God. U weet dat er een God is. Hij is heilig. U zult voor hem staan op een dag en rekenschap moeten afleggen over alles wat u hebt gedaan. Dat zegt misschien, en dan zegt misschien iemand, maar ik geloof niet in God. Wel, de Bijbel is ook hier heel duidelijk over, in Romeinen hoofdstuk 1, dat ieder mens de diepste weet dat er een God is. Er wordt wel gezegd dat atheïsten niet geloven in God. Maar weet je wat de realiteit is? God gelooft niet in atheïsten. Ze bestaan niet. God zegt in Romeinen hoofdstuk 1 door de Heilige Geest dat ieder ten diepste weet dat er een God is. Maar die waarheid ten onrechte onderdrukt. Waarom? Omdat hij zijn eigen God wil zijn. Omdat hij autonoom wil zijn. En dat is eigenlijk waar de oorspronkelijke zonde over gaat. Ieder mens weet ten diepste dat er een God is en dat hij op een dag rekenschap moet afleggen. En ieder mens is geschapen om een beheerder te zijn van Gods middelen. En dan komen we bij vers 24. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Heeft iemand een idee hoeveel 10.000 talenten is? Nee. Ik hoorde ooit eens iemand zeggen belachelijk veel en dat klopt wel. Ik heb een talent werd in die tijd voor verschillende doeleinden gebruikt, maar ook in de financiële wereld. Een talent was eigenlijk een eenheid van gewicht. En volgens de meeste bronnen, want er zijn nogal verschillende bronnen met verschillende getallen, maar de meeste bronnen zeggen dat het hier gaat om een gewicht van 34,2 kilo. Eén talent was dus 34,2 kilo zilver en een talent goud was zo'n 34,2 kilo goud. We weten niet of Jezus het hier heeft over 10.000 talenten goud of zilver. Maar in beide gevallen gaat het hier om enorm veel geld. Vandaag de dag zou één talent zilver, en ik heb dit opgezocht voor de dag van 7 februari, toen dus vrij recent, zou één talent zilver bijna 23.000 euro waard zijn en één talent goud bijna 1.930.000 euro. Het dagloon van een arbeider was ongeveer 1 penning. Of wel 1 denarii. En 1 penning, dat is 1/6000ste deel van een talent zilver. En dan kom ik uit op 3,83 euro voor een dagloon. En het gaat hier niet om 1 talent, maar om 10.000 talenten. Om zijn hele schuld af te betalen, als hij al zijn loon inlevert. Ik denk dat hij ook nog moet leven, dus ik denk niet dat hij alles in kan leveren. Moet deze arbeider dus voor 10.000 talenten zilver, dus 164.384 jaar werken. Wie van u denkt dat hij zo lang leeft om dat af te kunnen betalen? En dan hebben we het nog niet eens over 10.000 talenten goud. Want goud staat in ieder geval op deze dag 84 keer zo hoog als de talenten zilver. Als je kijkt naar het Griek, dan is het interessant om te zien dat de talent de grootste geldeenheid was. Maar het woordje wat wordt gebruikt voor 10.000, dat is het woordje myrios. En dat is een Grieks woord dat inderdaad 10.000 betekent. Maar van dat woordje myrios, dat is het Engelse woord myriad van afgeleid. En dat betekent ontelbaar of eindeloos veel. Jezus had dus eigenlijk geen grotere hoeveelheid geld kunnen aangeven met 2 Griekse woordjes dan deze hoeveelheid, 10.000 talenten. Ter vergelijking, we hebben het hier over bijna 230 miljoen euro als het om zilver gaat. En vergaat mag je daar 20 miljard bij optellen. Daar kan je leuke dingen mee doen als je het hebt. We zouden er een mooie kerk van kunnen laten bouwen. En misschien nog woningjes eromheen, dat we allemaal bij elkaar kunnen wonen. Ik zie het wel zitten. Het is de grootst mogelijke schuld die de Heer Jezus zo kon beschrijven. Ter vergelijking, in de tijd van de bezetting van het Romeinse Rijk waren er gebieden die onder de Romeinse heerschappij vielen. Dus Galilea, waar deze gelijkenis door de Heer Jezus werd verteld, was bezet door de Romeinen en zij moesten elk jaar een soort belasting afdragen aan het Romeinse Rijk. En we weten uit documenten van die tijd dat het gebied Galilea en Perea per jaar ongeveer 200 talenten moesten afdragen. En dan heb je het al over het hele gebied. Met andere woorden, misschien, waarschijnlijk was er niet eens zoveel geld in dat hele gebied. En het is belangrijk om te beseffen waar de Heer Jezus het hier over heeft. Het is niet 10.000 euro, het gaat over een onmetelijke grote som geld. En het is dus waarschijnlijk dat Petrus, toen hij dit hoorde, deze gelijkenis, dat hij toch wel een beetje moest gniffelen, een beetje lachen. Hoe kan die dwaas zo'n grote schuld opbouwen dat hij 10.000 talenten schuldig is aan die koning? Hoe is dat mogelijk? Waarschijnlijk dacht Petrus dat eventjes. Maar hij stopte al gauw met lachen. Want de Heere Jezus had het over Petrus. De Heere Jezus had het over hem. En de Heere Jezus heeft het over u. En de Heere Jezus heeft het over mij. 10.000 talenten is een belachelijk hoge schuld die geen mens ooit zou kunnen betalen. Maar het gaat over u en het gaat over mij. Het gaat over onze schuld aan God. En dan zeg je, hoe is het mogelijk dat ik bij God zo'n hoge schuld heb? Wel, je zou natuurlijk kunnen denken dat, en zo wordt het ook vaak uitgelegd, dat wanneer we het hebben over het feit dat ieder mens een zondaar is, dan proberen we mensen dat vaak duidelijk te maken door te zeggen, heb je wel eens gestolen? En dan zeggen veel mensen, ja, ik heb wel eens gestolen. En dan zeg je, zie je wel, je bent een zondaar. Of we zeggen, heb je wel eens gelogen? En dan zegt iemand, ja, ik heb wel eens gelogen. Zie je wel, je bent een leugenaar, je hebt Gods wet gebroken. Heb je wel eens op internet gekeken naar de verkeerde website? En dan zegt iemand, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Zie, je bent een zondaar. En dat is allemaal waar, maar het is niet de essentie, niet de diepte waar het om gaat. En ik hoop dat ik dat kan overbrengen. Waarom heb jij zo'n eindeloos hoge schuld bij God? Niet omdat je een keer hebt gelogen, niet omdat je een keer iets hebt gestolen. Maar je moet begrijpen met welk doel God jou heeft gemaakt. God heeft jou met een doel gemaakt en dat doel is dat je leeft voor de heerlijkheid van zijn naam. Dat is het doel van je leven. U bent gemaakt door God om te leven tot heerlijkheid van zijn naam. Om te weerspiegelen wie hij is. En de realiteit is dat door de zondeval geen enkel mens dat ooit gedaan heeft, zoals God het bedoeld heeft. Dat wil zeggen dat elke minuut van je leven is in feite zondig. Waarom? Omdat je het grootste gebod elke minuut van je leven hebt gebroken. En wat is het grootste gebod? Wie weet dat? Ja, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel. God lief hebben boven alles. Broeder, zuster, u heeft het nooit gedaan. De enige die dat ooit heeft gedaan, aanhoudend, van begin tot eind, heel zijn leven lang, is de Heer Jezus Christus. Maar voor de rest van ons, wij hebben alleen maar schuld opgebouwd voor Gods troon. En dat is niet vrijblijvend. Dat is een schuld waarover een oordeel wordt geveld. Dat is wat Gods woord zegt. Iedere ademtocht die we hebben ontvangen van God. Om te leven voor zijn heerlijkheid. En in plaats daarvan heeft de mens sinds de zondeval geleefd voor zichzelf. Ook u en ook ik. We leven ten diepste voor onszelf, maar er staat in 2 Korintiërs 5 vers 15. Hij is voor allen gestorven, opdat zij leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zie je dat? Als iemand vraagt waarom is de Heer Jezus aan het kruis gestorven, dan zullen de meeste christenen zeggen voor mijn zonde. En dat is waar. Maar er komt nog iets bij. De Paulus zegt nog iets anders. Hij zegt, de Heer Jezus is voor jou aan het kruis gestorven, opdat je niet meer voor jezelf zal leven. Maar voor hem die voor jou is gestorven en opgestaan. Leef je nog voor jezelf of leef je voor hem? Dat is de vraag. Dan komen we bij vers 25. Toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. Denk niet dat vergeving goedkoop is. Denk niet dat vergeving vanzelfsprekend is. Dus wat God hier zegt door deze gelijkenis heen, is dat God in de eerste plaats rechtvaardig is. En dat de schuld betaald moet worden. Het is niet iets goedkoop. Het is ook niet iets vanzelfsprekends. Dat wat er vervolgens gebeurt. De Heer, de koning in dit verhaal, geeft opdracht dat deze dienaar, deze slaaf, verkocht wordt met zijn vrouw en kinderen. Waarschijnlijk apart en niet eens samen. Maar deze koning zegt dus, deze slaaf moet verwijderd worden uit mijn tegenwoordigheid. Betaalt die slaaf daarmee de schuld terug? Nee. Weet je, in die tijd werd een slaaf voor maximaal 1 talent verkocht. En dan had je nog de beste slaaf met de hoogste prijs. 1 talent. Dus hoeveel van zijn verloren geld zou de koning terugkrijgen door deze slaaf te verkopen? Met zijn hele gezin. Maximaal 5 talenten en waarschijnlijk nog veel meer. Dus dan, in het geval van 5 talenten, dan heeft hij nog 9.995 talenten die niet betaald zijn, die hij kwijt is. En dat is dus nog het gunstigste geval. En dat is een beeld van het oordeel van God. De Bijbel leert heel duidelijk dat wij, als het aankomt op de gerechtigheid van God en de heiligheid van God en onze schuld voor hem, dat wij niets verdienen dan een eeuwigheid in de hel. Dat is wat de Bijbel duidelijk zegt. Er is niemand die zo vast sprak over de hel als de Heer Jezus Christus zelf. Toch prediken wij er niet zoveel meer over. En dat is tot onze schande, want dat is de realiteit waar de Heer Jezus over sprak. En niemand sprak er meer over dan hij. Maar gelukkig stopt het daar niet. Dan komen we in vers 26. Kijk wat die dienaar zegt. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Is het realistisch dat hij alles betaalt? Gaat hij denken, dat die 230 miljoen of die 19,3 miljard euro zomaar terug kunnen betalen aan de koning? Natuurlijk niet. Maar hij gaat er ook niet over discussiëren. En hij ontkent ook niet dat hij die schuld heeft. Hij erkent dat hij die schuld heeft. En hij laat als het ware een blijk zien van zijn hartsgesteldheid die veranderd is. Hij zegt, Heer, ik wil een nieuw begin maken. Ik ga mijn best doen om weer terug te betalen. Maar dat kan hij niet. En dat weet de koning ook. Hij kan het niet terug betalen. Maar let op wat die koning dan toch doet. En de heer van deze dienaar was met innerlijke ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Hij zegt niet eens van probeer het maar te betalen, ik zie wel tot hoever je komt. Maar hij scheldt hem alles kwijt. Prijs de heer. De heer, hij kijkt naar jou. En hij kijkt naar mij. En hij ziet de schuld die we voor hem hebben. En als u dan geconfronteerd wordt door de Heilige Geest met uw zonde en met uw schuld voor God, dan is het diezelfde Heilige Geest die zegt, kijk naar de Heer Jezus. Hij wil de prijs betalen voor jouw zonde. Want laten we wel wezen, hij scheldt hier weliswaar die 10.000 talenten kwijt. Maar wie is uiteindelijk degene die opdraait voor die 10.000 talenten? Wie betaalt die prijs? De koning zelf. Hij betaalt de prijs, hij is het kwijt. En dit is wat de Heer Jezus zegt tegen Petrus, net voordat hij naar Jeruzalem gaat om de prijs te betalen voor de zonde van Petrus en die van ons. Met zijn eigen bloed. Want het bloed van de Heer Jezus is kostbaarder dan 10.000 talenten. Er is niets zo kostbaar als de Zoon van God. En hij gaat voor Petrus naar het kruis. Hij betaalt de prijs voor zijn zonde, sterft, zodat Petrus kan leven. En dat is wat hij doet voor u. En dat, voor Petrus, en dat is wat hij doet voor u. En dat is wat hij doet voor mij. We zien hier de realiteit van de gerechtigheid. En we zien hier de realiteit van barmhartigheid die nog groter is dan gerechtigheid. En dat is wat het evangelie is. Het is een God die rechtvaardig is en toch de zondaar rechtvaardigt. En dat allebei gelijk. Hij scheldt hem de schuld kwijt. En hij betaalt zelf de prijs voor deze slaaf. En we kunnen hier een paar lessen alvast uittrekken. Les 1, er wordt afrekening gevraagd. Les 2, de schuld is oneindig hoog. Les 3, onze schuld is voor ons betaald. En les 4, daar komen we later nog op terug. We gaan verder. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Wat er verder gebeurt is natuurlijk dat deze slaaf vergeven is en vervolgens een medeslaaf tegenkomt die hem 100 penningen schuldig is. En hij is niet bereid om zijn medeslaaf te vergeven. Dat is eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Hoeveel 100 penningen, hoeveel is dat? We hebben het net geleerd. Hoeveel is 100 penningen? Dat is 100 dagen werk. Hij had het in iets meer dan 3 maanden terug kunnen verdienen. Maar zelfs dat gunt hij zijn medeslaven niet. Er staat, hij gaat hem wurgen en hij zegt, betaal het terug. En omdat de medeslaven niet meteen terug kan betalen, laat hij de medeslaaf ondanks smeekbeden in de gevangenis gooien, totdat hij terugbetaald is. En vers 31 zegt, toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. En de medeslaven, verdrietig door de hartsgesteldheid die ze zien bij hun collega, ga naar die koning en zeg, Heer, zie nou wat er is gebeurd. Die slaaf die u 10.000 talenten heeft gegeven, kijk eens wat hij doet. En vanuit verdriet zegt ze dat tegen de koning. En dan zien we de reactie van de koning. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar, Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat hij u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden had? De reactie van de koning is dat de koning er eigenlijk vanuit gaat dat als wij 10.000 talenten schuld krijgen kwijtgescholden, dat het ons hart zou moeten veranderen. Dat is de veronderstelling. De vergeving zou verandering moeten uitwerken. En dat is blijkbaar nog niet gebeurd in het hart van deze slaaf. En dat staat in vers 34. En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als u niet ieder van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Natuurlijk is het rechtvaardig als iemand jouw geld schuldig is, dat je dat terug wilt en dat je er naartoe gaat en zegt, geef me dat geld terug. Dat is rechtvaardig. En misschien is het zelfs rechtvaardig om dat te eisen en te zeggen, als je dat niet kan terugbetalen, gaan we een manier vinden waarop je het wel terug kan betalen. Dat is allemaal rechtvaardig. Maar van deze slaaf die 10.000 talenten is kwijtgescholden, wordt meer gevraagd dan alleen rechtvaardigheid. Van hem wordt gevraagd om dezelfde barmhartigheid die de koning hem had laten zien, ook te laten zien aan zijn naasten. Er zijn zoveel christenen die heel rechtvaardig willen leven, maar niet begrepen hebben dat God meer vraagt van u dan rechtvaardigheid. Hij vraagt van u dat u zijn natuur weerspiegelt. Hij vraagt van u dat u genadig bent zoals hij genadig is. Dat u vergeeft zoals hij vergeeft. En nu kom ik tot de laatste les. Want dit is eigenlijk een les die te maken heeft met heiliging. Misschien zit u hier en heeft u ervaren dat u zonder schuld vergeven is. U hebt u door de genade van God bekeerd. De Heilige Geest heeft u overtuigd van de zonde in uw leven. En u bent op de knieën gegaan voor de Heer en u hebt gezegd, ik ben een zondaar, vergeef mij. En de Heilige Geest heeft u gewezen op het offer van de Heer Jezus. En u hebt vergeving ontvangen. Maar wat dan? En wat deze gelijkenis laat zien is dat er nog een hoofdstuk volgt. En dat is het hoofdstuk van verandering. Dat de Heilige Geest in uw leven gaat werken en u steeds meer maakt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Herkent u dat? Ik hoop dat u dat herkent. Want wat deze gelijkenis leert is dat hetgeen is wat God van u verwacht. Van degene die hij vergeeft. Dat er ook een verandering van hartsgesteldheid komt. En dat hij door zijn Heilige Geest iemand in zijn leven steeds meer maakt naar het beeld van Christus. Zodat je niet meer leeft voor jezelf, maar voor hem die voor ons, voor u en voor mij is gestorven en opgewekt. Ik hoop dat u die realiteit kent in uw leven en ik sluit af met dit. Als u bent geraakt door de enorme schuld die de Heer Jezus voor u betaald heeft en de vergeving die u daardoor ontvangen heeft, en u wilt daardoor beantwoorden aan het gebod van de Heer om ook uw broeder of zuster te vergeven, zo vaak als maar nodig is, maar u kunt het niet, dan willen wij graag voor u bidden dat door zijn Heilige Geest uw denken wordt vernieuwd. En als u dat wilt, mag u naar voren komen als u dat wilt. U mag ook na de dienst naar een van de ouderlingen toestappen om gebed voor u te vragen. En dan mogen we voor u bidden. Amen. wil ik nog afsluiten met gebed. Heer, dank u wel, Heer, dat, ja, dat u onze schuld hebt vergeven. Heer, en we hebben gemerkt dat onze schuld eindeloos groot is. Maar eindeloos is voor u niet eindeloos. Want u heeft eindeloos lief. U bent eindeloos barmhartig. Heer, u bent meer dan alle schuld die wij kunnen opbrengen. Heer, ik dank u wel. Heer, doe ons beseffen hoe groot uw liefde voor ons is. En laat ons hart daardoor in vuur en vlam slaan voor u. Heer, maar laten we ook onze medebroeder en onze medezuster zien zoals u ons ziet, Heer. Heer, vol liefde, vol genade en vol barmhartigheid. Heer, en als iemand ons iets aandoet, Heer, laat ons dan zo barmhartig zijn zoals u dat voor ons bent. Heer, laten we niet vergeven omdat dat het moet. Maar laten we vergeven omdat u ons hart hebt veranderd. Heer, dank u wel. Amen.